We willen vanmiddag verder gaan met het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen vanmiddag met elkaar Matteüs 2, vanaf het 13e tot en met het 23e vers. De schriftlezing die u noemde, Matteüs 2, vanaf vers 13 tot en met het einde.
Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlucht in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naarstiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden.
In het begin van de 19e eeuw, geliefde gemeente, werd er in de staat Virginia een jongetje geboren met de naam Thomas Johnson. Toen hij geboren werd, jongens en meisjes, was hij een slaaf. Hij werd geboren in slavernij. Al vroeg had hij indrukken van de eeuwigheid. En hij droomde van de hemel waar nooit meer iemand slaaf zal zijn. Waar nooit meer iemand hoeft te dienen in slavernij. Toen hij 3 jaar oud was, werd hij verkocht aan een andere handelaar, een andere baas. Maar uiteindelijk brak de burgeroorlog uit, een oorlog die in de Verenigde Staten ook voor een groot deel ging over de slavernij. En Thomas Johnson kwam in vrijheid. Wat deed hij toen? Toen reisde hij naar Engeland. Hij ging daar theologie studeren, onder leiding van niemand minder dan de man die ik vanmorgen al in de preek heb genoemd, Charles Haddon Spurgeon. En zo werd deze slaaf die in vrijheid werd gesteld opgeleid tot zendeling. En hij bracht het evangelie in Afrika en in Engeland. Hij mocht dienen in het koninkrijk van de Heere. Hij verkeerde in slavernij, werd uitgeleid uit het diensthuis en mocht vervolgens gevangenen door middel van het evangelie in vrijheid stellen. Het is eigenlijk een gang, gemeente, die we ook zien in het leven van de Heer Jezus wanneer we het gedeelte overdenken met elkaar dat we zojuist hebben gelezen. Christus, hij moet al snel uitwijken naar Egypte. Egypte dat bekend staat als slavenhuis voor de Israëlieten. Maar hij wordt door Gods wonderlijke hand weer uitgeleid en uiteindelijk mag hij ook het evangelie brengen, want hij zal het in de synagoge van Capernaum zeggen, dat hij is gekomen om gevangenen vrijheid te schenken en om de boeien van gevangenen te ontsluiten. Het is met de hulp en de leiding van de Heere dat we vanmiddag het gedeelte willen overdenken dat we met elkaar hebben gelezen. Bij Leven en Welzijn willen we in de volgende middagdienst, waarin we elkaar weer mogen ontmoeten, stilstaan bij de Heidelberger. Maar vanmiddag is het mijn wens om door te gaan met het evangelie van Matthäus. Dat sluit ook aan op de stof voor komende zondagmorgen als de Heer het geeft. Matthäus 2, vanaf het 13e tot en met de 23e vers is het uitgangspunt voor de verkondiging. En ik schrijf als thema boven de verkondiging: de vorst van het leven vlucht voor zijn leven. De vorst van het leven vlucht voor zijn leven. En we hopen ook te zien dat Christus niet alleen vlucht voor zijn eigen leven. We letten op drie gedachten die we samenvatten met drie woorden die we als het ware zouden kunnen aanwijzen, jongens en meisjes, op de kaart. In onze eerste gedachte letten we op datgene wat er gebeurt in Egypte. Dat is het eerste kernwoord, Egypte. Dan letten we op vers 13 tot en met vers 15. In onze tweede gedachte letten we op het kernwoord Bethlehem. Vers 16 tot en met vers 18. Gemeente, daar gebeuren vanmiddag verschrikkelijke dingen. En in onze laatste gedachte staan we stil bij het kernwoord, de naam Nazareth. Vers 19 tot en met vers 23. Dus twee plaatsnamen en één naam van een land. Egypte, dan Bethlehem en vervolgens Nazareth. En dat alles onder het opschrift: de vorst van het leven vlucht voor zijn leven. Het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen begon met deze woorden in vers 13, toen zij nu vertrokken waren. Het geeft ons vanmiddag meteen de gelegenheid om even terug te blikken op de laatste keer dat we stil hebben gestaan bij het evangelie van Matthäus. Toen zij nu vertrokken waren. Wie zijn dat die zij? Dat zijn de wijzen uit het oosten. We hebben er op tweede kerstdag bij stilgestaan, hoe die mannen, geleid door die bijzondere ster die ze aan het firmament zagen, zijn gekomen naar Jeruzalem. Ze hebben daar onderzoek gedaan, ze hebben daar navraag gedaan waar de koning van de Joden geboren is. En op enig moment zijn ze op die plaats terechtgekomen waar een koning onder normale omstandigheden ook geboren wordt, namelijk het koninklijk paleis. Paleis van koning Herodes. Er is een gesprek ontstaan tussen Herodes en die wijzen. Er zijn overpriesters en schriftgeleerden bijgeroepen. Herodes heeft de wijzen ook ondervraagd en uiteindelijk zijn die wijze mannen uit het oosten weer op weg gegaan en zijn ze terechtgekomen in de stal van Bethlehem. Nee, dominee. Nee, dat hebt u niet gezegd, tweede kerstdag. U zei dat het niet ging over de stal van Bethlehem. Nee, we hebben tweede kerstdag gezien dat zij zijn samengekomen in een huis. Inderdaad, vers 11 schetst het ons voor ogen. En in het huis gekomen zijnde. Dus niet een stal, kinderen. Maar de Heer Jezus woont hier al of verblijft hier al in een huis. En dan komen die wijzen daar aan in dat huis en wat doen ze dan? Dan knielen ze neer voor de Heer Jezus en dan brengen ze Christus geschenken. Goud, wierook, mirre. Ook vanmiddag wil ik daar verder niet op ingaan op die geschenken. Ik wil er één uitlichten en dat is het geschenk van goud. Want wanneer ik vanmiddag zeg goud, dan weten wij allemaal: goud heeft grote waarde. Goud is van betekenis. Van goud, van geld, kun je dingen kopen. Ja, wij mogen geloven, gemeente, dat met het goud wat de wijzen uit het oosten hier brengen bij Jozef en Maria, hier brengen bij de Heer Jezus, dat Jozef en Maria door dat goud in de gelegenheid worden gesteld om straks de gang te maken naar Egypte. Dat hebben ze nodig gehad, dat goud. Want Jozef en Maria zijn arm. Wanneer de Heer Jezus besneden wordt, dan kunnen zijn ouders niet meer offeren dan enkele tortelduiven. Meer geld hadden ze waarschijnlijk niet beschikbaar voor een ander offer. Jozef heeft zijn timmerwerkplaats in Nazareth achtergelaten. Zijn hele klantenkring heeft hij echt niet zo snel kunnen opbouwen hier in Bethlehem. Dus wij mogen geloven, gemeente, dat Jozef en Maria niet bemiddeld zijn geweest. Dat ze eenvoudig zijn geweest, dat ze arm zijn geweest, dat ze niet de geldelijke en financiële middelen hebben gehad om uit te wijken naar Egypte, waartoe ze zometeen wel worden geroepen. Maar de Heere voorziet erin. God voorziet erin. En nu weten we het niet van elkaar. En meestal wordt er ook niet openlijk over gesproken. Maar het is heel goed mogelijk dat er vanmiddag iemand in de kerk zit. Die zegt bij zichzelf of bij haarzelf. Ik heb het niet ruim. Ik weet soms niet hoe ik de tijd door moet komen. Met mijn kinderen, met mijn gezin. Ik moet elk dubbeltje omdraaien. En het is elke keer weer de vraag en elke keer weer een strijd hoe het zal moeten gaan. Gemeente, de Heere wil voorzien. Ik had in mijn vorige gemeente een echtpaar. Die kregen 4 kinderen van de Heere. Maar ze kregen niet alleen kinderen, ze kregen ook grote rekeningen. En op een gegeven moment liep dat bedrag zo op dat ze niet meer wisten hoe ze dat bedrag moesten betalen. Wat deden ze toen? Ze legden die rekening als het ware voor de Heere neer, zoals Hiskia de brieven uitspreidde voor het aangezicht van de Heere. En kort voordat ze gingen slapen, vouwden ze de handen en baden ze de Heer of hij toch wilde voorzien. En gemeente, het is echt gebeurd. De volgende ochtend lag er een envelop op de deurmat, met uitgerekend het bedrag dat zij verschuldigd waren. Tot op de cent en de komma nauwkeurig. En om iets dichter bij huis te blijven, een overgrootoma van mij, ze werd in Friesland genoemd Beppe Aaltje. Beppe betekent oma. Beppe Aaltje, godvrezende vrouw, wist op enig moment ook niet meer hoe ze in haar onderhoud moest voorzien. Ze vouwde de handen, bad tot de Heere en door de brievenbus werd een Rijksdaalder gegooid. Een toenmalige munt kon ze weer brood verhalen. Gemeente, wanneer we ons afhankelijk mogen weten van de Heere. En ik denk dat we ons vaak veel te onafhankelijk weten van hem. Maar wanneer we ons afhankelijk weten van hem, wil de Heere voorzien. Zien we ook hier. Maar als die wijzen dan vertrokken zijn, en dan ben ik weer bij vers 13. Dan verschijnt de engel van de Heere aan Jozef in een droom. En dan klinkt de opdracht tot Jozef, de vader van de Heere Jezus. Sta op, neem tot u het kindeke en zijn moeder. En vliet in Egypte, vlucht naar Egypte. Lees ik dat nu goed? Moet de Heer Jezus nu vluchten naar Egypte? Naar dat land waar we vanmorgen nog van hebben gehoord, waar de Israëlieten zwaar werden onderdrukt en inderdaad de ruggen van die Israëlieten werden opengehaald. Het land Egypte waarvan ik lees in de boeken Kronieken en Koningen en Jesaja, dat verschillende koningen van Egypte het land Israël hebben aangevallen. Onder leiding van farao Tirhaka en farao Shishak is het volk Israël bedreigd. Ze hebben het volk aangevallen. Moet de Heere Jezus nu daadwerkelijk samen met zijn ouders naar het land Egypte om daar in veiligheid te worden gebracht? Ja, dat lezen we goed. En dan moet u ook even kijken hoe Jozef daar nu op reageert. Jozef, die in de droom dat gebod krijgt om naar dat duistere, donkere, gevaarlijke land te vluchten. Dat land dat altijd een bedreiging is geweest voor Israël. Wat doet Jozef, gemeente? Draait hij zich nog een keer om? Of zegt Jozef, morgen vroeg, dan pak ik mijn koffers en dan ga ik erop uit. Nee, als Jozef deze opdracht krijgt om naar dat verschrikkelijke, vijandige en afgodische land te moeten gaan, wat doet Jozef dan? Dan lees ik in vers 14. Hij dan opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht. Jozef gaat meteen. Hij staat op, vertrekt meteen. Kijk, en nu wil ik opnieuw licht laten vallen op Jozef. En laat ik er dan bij zeggen in één adem. Het gaat hier om het werk van de Heere dat, als het ware, in Jozefs leven naar voren komt. Het werk dat in het leven van Jozef verheerlijk wordt door de Heere. Jozef is een man geweest, gemeente, die heel bescheiden is in de Bijbel. Zo bescheiden, dat geloof ik echt, dat er geen enkel woord van hem wordt beschreven in de Bijbel. Wij vinden geen enkel woord dat Jozef uitgesproken heeft opgetekend in de schrift. Kijk, als de engel verschijnt aan Maria, dan zegt Maria op enig moment, waarbij zal ik dat weten? Hoe zal ik dat weten? Maar hier horen we Jozef niet spreken tegen de engel. En als de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd aangetroffen wordt in de tempel, dan verzucht Maria, uw vader en ik hebben u met angst gezocht, maar Jozef zwijgt. Ik zou door kunnen gaan, gemeente. Jozef, zo dient de schrift hem aan, Jozef is een uiterst bescheiden persoon geweest die altijd zich op de achtergrond heeft bewogen. Zien we daar niet in? Het werk van de Heilige Geest. Gods Geest, die binnen de heilige drie-eenheid eigenlijk ook een bescheiden persoon is. De Heilige Geest die met alle eerbied gezegd en gesproken nooit aandacht vraagt voor zichzelf, maar die altijd licht werpt op Christus en altijd licht werpt op de Vader. Jozef, laat er iets van zien. Maar hoe bescheiden Jozef ook is, gemeente, Jozef is ook een persoon geweest die elke keer weer opnieuw gehoorzaam is geweest aan de Heere. Elke keer weer opnieuw. Jozef, wees niet bevreesd om Maria tot vrouw te nemen. En we hebben het gehoord eerste kerstdag. Daar ging Jozef. Het viel echt niet voor hem mee. Want ze zijn ongetwijfeld bespot. Ze zijn bepraat. Maar Jozef ging samen met Maria die gang op weg naar het huwelijk. Jozef gaat naar Egypte. Jozef gaat. Jozef gaat straks weer terug naar Israël. Jozef zal gaan. Jozef, gemeente, is keer op keer een man geweest die gehoorzaam is geweest aan de Heere. Ja, dan moeten we het elkaar de vraag ook wel stellen vanmiddag. Hoe is dat bij mij? Hoe ligt dat bij u? Hoe ligt dat bij jou? Mag u iets laten zien van het werk van de Heere, dat ook zichtbaar wordt in het leven van Jozef, in uw persoonlijke leven? Bent u, ben jij persoonlijk gehoorzaam aan de Heere? Heeft de Heer het voor het zeggen in uw woonkamer? Heeft de Heer het ook voor het zeggen in uw hobbykamer? Heeft de Allerhoogste het ook voor het zeggen in uw slaapkamer? En jonge mensen, hoe is dat bij jullie? Is de Heere overal welkom in jouw levenshuis? Ik heb het vaker gezegd, maar ik herhaal het nog een keer. Of heb je ergens een kamertje waarop staat verboden toegang? Dat wanneer je door de deur naar binnen gaat, die ruimte in, ja, dat je dan daar het liefst alleen wil zijn. Dat je dan hoopt dat de Heer je daar ook niet ziet. Of mag het door genade anders zijn in je leven? Dat de Heer altijd en overal met je mee mag kijken. Kan dat? Waarom moet Jozef samen met Maria en Christus vluchten, gemeente? Waarom is dat? Waarom is dat nodig? Ja, dat hebben we bewust nog overgeslagen. Dat staat aan het slot van vers 13. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Ja, er gebeuren straks gruwelijke dingen. Herodes is een man die nergens voor terugdeinst. Maar hier zien wij iets in het leven van Herodes. Wat we ook zien in ons eigen leven als de Heere God ons aan onszelf ontdekt. Want Herodes, ouderen en jongeren, voelt zich bedreigd in zijn eigen heerschappij. Koning der Joden, ik ben toch koning? En Herodes weet heel goed dat hij afkomstig is van Edom, hij is geen rechtgeaarde Jood. Hij voelt zich bedreigd, straks moet hij de troon afstaan, inderdaad, aan een andere koning. Dat wil hij niet, dan moet hij afstand doen van de kroon en de troon. Gemeente, het is precies mijn beeld van het dure. Want ik wil ook geen afstand doen van mijn troon. Ik wil ook geen afstand doen van mijn kroon. Die kroon zit heerlijk en die troon zit ook heerlijk. Prins heerlijk. Mijn haan moet koning kraaien. Ik wil mijn eigen keuzes bepalen. Ik wil doen wat mezelf goeddunkt in het leven. En mijn troon en mijn kroon afstaan, gemeente van nature, ben ik daar een vijand van. Echt. Ook dat heb ik eerder gezegd. We zingen met elkaar, nu zij het wellen komen. Maar hier zien we nu, gemeente, wat ten diepste mens is. Die zit echt niet op een andere koning te wachten. Eerlijk niet. Herodes, evenmin, het is ons beeld. Hij wil de Heere Jezus om het leven brengen. Ja, er ligt nog wel een les in die enkele regel aan het slot van vers 13. Herodes heeft onderzoek gedaan in de schrift. Hij heeft van de wijzen, als het ware, gehoord waar de Heer Jezus geboren zal worden. We lezen in vers 16 dat hij het naastiglijk, nauwkeurig onderzocht heeft. Hij heeft het woord onderzocht, hij heeft het woord bestudeerd. En hij hecht er zoveel geloof aan, dat hij straks een wrede moord op verschillende kinderen laat plegen. Wat wil ik daarmee zeggen vanmiddag? Herodes heeft het niet weggewuifd. Herodes heeft niet gezegd, ja, dat staat er nou wel in de profetieën, maar dat moeten we niet letterlijk nemen hoor. Dat kunnen die oud-testamentische profeten wel gezegd hebben, maar dat moet je vooral geestelijk zien. Figuurlijk, maar niet letterlijk. Heeft Herodes niet gedaan. Herodes, hoe bruut deze man ook is, hij heeft het woord van de Heere letterlijk genomen. Hij heeft er geloof aan gehecht. Hij heeft er in zeker opzicht ook naar gehandeld, want hij laat straks die kindermoord plegen. Voelt u met me mee, gemeente? Dat Herodes, het is vreselijk om te moeten zeggen vanmiddag, maar dat Herodes zelfs voor dienaren van het goddelijke woord soms nog een beschamend voorbeeld is. Hij hecht hier waarde aan de woorden van de schrift. Ja, u hebt gelijk. U hebt groot gelijk, het is niet genoeg. Het is niet genoeg wanneer we uiterlijke schriftkennis hebben. Dat zien we ook in het leven van Herodes. En tegelijk, hij handelt hier naar datgene wat hij gehoord en gelezen heeft. En dan zien we in gedachten dat Jozef en Maria midden in de nacht samen met het kind Christus vertrekken. En dan lezen we in vers 15. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. We gaan onze tweede gedachte zo aanvangen en onze eerste gedachte besluiten. Wij zien hier, gemeente, dat de Heer Jezus al heel vroeg de wijk moet nemen naar Egypte. Het is een bekende geschiedenis, maar laten we even de ogen sluiten en op ons in laten werken wat hier gebeurt. De Heer Jezus was niet welkom in de huizen en in de herberg van Bethlehem. Daar hebben misschien nog wel familieleden van hem gewoond, want en ieder moest daar ingeschreven worden. Hij kwam daar van origine vandaan, het huis van David, Bethlehem, hij was daar niet welkom. De Heer Jezus was ook niet welkom in het paleis van koning Herodes, want hij zoekt het kind te doden. En nu is de Heer Jezus zelfs niet eens welkom in het hele land Israël. Hij zag komen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij moet de wijk nemen uit Israël. En wat laat hij daar nu mee zien, gemeente? Dat er een woord in vervulling gaat. Een woord waarmee de Heere Jezus zich vereenzelvigt met zijn eigen volk. Want, wat is dat woord dat in vervulling gaat? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Mozes zoveel eeuwen eerder bij de farao staat, dan zegt Mozes tegen farao: laat mijn volk, mijn zoon, mijn eerstgeborene trekken. Dan wordt dus Israël Gods eerstgeborene genoemd. Eerstgeboren zoon die uit Egypte zal trekken in opdracht van de Heere. En hier zien we nu straks dat Christus als de eerstgeboren zoon van de Heere en de enige geboren zoon van de Heere ook uit Israël zal gaan. Maar nog even, gemeente. Hoe trok het volk Israël uit Egypte? Die eerste zoon van God. Ja, al morrend, klagend, zuchtend, opstandig. Zo zijn ze uiteindelijk door de woestijn getrokken. En ik zou nog veel andere voorbeelden kunnen noemen, dat laat ik allemaal rusten vanmiddag. Maar ze zijn vertrokken, vaak morrend, murmurerend, klagend, mopperend. En nu doet de Heer Jezus met eerbied gesproken die weg van Israël over, door uit Egypte te gaan. Hij doet, u die de Heere kent en dient, uw weg over. Jouw weg over. Want hij vereenzelvigt zich met zijn eigen volk. Ziet u dat? En daarom moet hij nu ook als kind vluchten. Want wij hebben van jongs af aan gezondigd. We hebben van jongs af aan niet gedaan wat de Heere van ons vroeg. En nu doet Christus, geliefd kind van God vanmiddag, nu doet Christus die weg helemaal over. Van jongs af aan. En dit mag ook, en als laatste, dan maken we echt een overstap naar onze tweede gedachte. Dit mag ook een troost zijn voor de leidende kerk. Dat de Heere nu, als het ware, zichzelf verenigt, ook met de leidende kerk, die vaak ook moet vluchten. En daarom klinkt het ook op de weg naar Damascus. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Saul vervolgt Gods volk, maar God zegt, Christus zegt, u vervolgt mij. We gaan naar onze tweede gedachte. We hebben stilgestaan bij Egypte, we gaan naar onze tweede gedachte, Bethlehem. Vers 16. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. Ja, jongens en meisjes, Herodes voelt zich bedrogen. Want wat had koning Herodes gezegd tegen de wijzen? Jullie moeten onderzoek doen. En als jullie dan precies weten waar die koning van de Joden geboren is, dan moet je terugkomen. En dan wil ik ook voor hem knielen. Zou Herodes dat echt hebben willen doen, denken jullie? Er wordt al nee geschud. Dat zou Herodes echt niet gedaan hebben. Maar het was een list. Het was bedrog. En nu merkt Herodes wel dat de wijzen niet bij hem terugkomen. Ze zijn via een andere route teruggegaan naar hun land. Herodes die voelt zich bedrogen daar waar hij eerst zelf heeft gelogen. Moet ook een streepje onderzetten, gemeente. Ja, ik maak deze beweging, laten we er inderdaad maar een dikke streep onderzetten vanmiddag. Herodes die oogst hier wat hij zelf heeft gezaaid. Heeft de wijzen bedrogen. Hij voelt zich nu zelf voorgelogen. We zien het ook in het leven van aartsvader Jacob, hoe hij zijn oude vader bedriegt en vervolgens bedrogen wordt door Laban. We zien het ook in het leven van Haman, die de Joden wil ombrengen, die Mordechai wil ombrengen en die vervolgens zelf eindigt aan de galg. Gemeente, laten wij onze woorden wegen. Laten wij onze daden in de weegschaal leggen. Want het kan zijn dat onze woorden en onze daden zijn als een boemerang. Ik slinger hem weg, maar hij maakt een buiging en hij komt rechtstreeks bij me terug. En als ik goed geïnformeerd ben, dan spreken de kinderen en de jongens en meisjes wel eens van karma tegenwoordig op het schoolplein. Karma. Daarmee bedoelen jullie te zeggen dat je dan iets doet wat vervolgens bij je terugkomt. Zullen we vanmiddag afspreken dat jullie dat niet meer gaan gebruiken, dat woord karma? Want het komt uit het boeddhisme en het hindoeïsme. Dat is afgodisch. Zullen we afspreken dat we dat niet meer gaan gebruiken? Karma? Wat bijbels is, is dit. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dat is bijbels. En we zien het hier. Herodes, hij voelt zich voorgelogen en bedrogen. Hij wordt toornig, gemeente, zeer toornig. Dat past helemaal in het beeld van Herodes, want zo hebben we hem ook eerder geschetst. Het is een man die een uiterst grillig karakter had. En wanneer hij zich dan bedrogen voelt, dan zondert hij enkele soldaten af. Ja, en dan durf ik eigenlijk niet verder te gaan, gemeente, maar het moet. Dan stuurt hij die soldaten erop uit, met een zwaard. En ik heb me opnieuw geprobeerd in te denken hoe Matthäus deze woorden aan het papier heeft toevertrouwd. Maar ik kan me voorstellen, als hij rechtshandig is geweest, dat hij misschien met de rechterhand heeft geschreven. En met zijn andere hand zijn ogen heeft bedekt. En heeft omgebracht al de kinderen. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Dit is nu waartoe een mens kan komen, gemeente. Dit is nu waartoe soldaten kunnen komen. In Rusland, in Oekraïne, in andere delen van de wereld, tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat ze door een despoot erop uit worden gestuurd om zelfs kinderen om te brengen. Laten we nooit denken, gemeente, met de wereld, dat de mens ten diepste goed is. Dat de mens ten diepste, hebben ze een heel mooi woord voor, intrinsiek goed is. Als je het maar stimuleert, dan komt het naar buiten. Laten we het nooit denken, gemeente. Dit gedeelte laat zien waar de mens toe in staat is. In opdracht van Herodes gaan wrede soldaten naar Bethlehem en brengen daar jongetjes om, zo moeten we het lezen vanuit de grondtaal, binnen Bethlehem en de omgeving daarvan, van 2 jaar oud en daaronder. Christus is misschien zo'n 2 jaar oud geweest, misschien wat jonger. Het kan zijn dat Herodes een bepaalde marge heeft gehanteerd, bepaalde ruimte. Hoeveel kinderen zijn er omgebracht? De verkladers zijn het er redelijk met elkaar over eens. Het zijn zo'n 20 à 30 kinderen geweest. Bethlehem was echt niet zo groot, maar wel 20, 30 kinderen. Wel 20, 30 kinderen worden omgebracht door het zwaard van Herodes. Gemeente Herodes houdt niet alleen huis in Bethlehem. Herodes houdt ook huis in Nederland. Vorig jaar, laten we nog een keer de balans opmaken, bijna 40.000 kinderen gedood door het zwaard van de abortus provocatus. Bijna 40.000 kinderen. En inderdaad, als er dan een politicus iets van zegt, dan kijkt hij Herodes in de ogen. Ik ben koning. Baas in eigen buik. Waag het niet om mij van de troon te stoten en me mijn kroon te ontnemen. Ik ben baas. Bepaal het zelf wel. Maar geliefde gemeente, met het gruwelijke wat hier gebeurt, gaat er toch een profetie in vervulling. Met al het gruwelijke wat hier beschreven wordt, waar we enigszins van proberen te stamelen vanmiddag, Wordt hier een profetie vervuld? Welke profetie? Vers 18. Profetie van Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklag, geween, veel gekerm. Waarom? Van wie? Van Rachel. Zij beweent haar kinderen en wil niet getroost wezen, omdat haar kinderen niet zijn. Gemeente, u weet met mij hoe graag Rachel kinderen heeft gewild. Ze snakte naar kinderen. Ze kreeg een kind, Jozef. Haar kinderwens was zo groot dat ze zelfs zei, Jozef, de Heere, geef me nog een kind. Haar kinderwens was groot. Ze smachtte naar kinderen. Uiteindelijk kreeg ze Benjamin. Benjamin voegde zich qua stamgebied met Juda in één stamgebied. Bethlehem maakte deel uit van dat stamgebied. Rachel werd beschouwd als een moeder in Israël, de moeder van Israël. Rachel werd uiteindelijk ook begraven in Bethlehem of bij Bethlehem. U hoort het, er komen hier allemaal lijnen samen. Maar nu deze moeder in Israël ziet als het ware en hoort wat daar gebeurt in Bethlehem, dat al die kindertjes om het leven worden gebracht, dan roept ze het als het ware uit. Dan klaagt ze, dan kermt ze, dan weent ze, omdat haar kinderen er niet meer zijn. En die rouwklacht klinkt zo ver, die draagt zo ver, dat die kreten worden gehoord in Rama. En laat dat nu een plaats zijn die op de grens ligt tussen Juda en Israël. En op die plaats is eeuwen geleden het volk Israël verzameld om vervolgens te worden gedeporteerd naar Babel. Toen is er ook gehuild en geweend in Rama. En nu draagt dat geluid, dat geklaag, dat geween en gekerm van Rachel zo ver, dat het zelfs in Rama wordt gehoord. Ja, en dan de vraag, gemeente, een belangrijke vraag, die moet toch ook wel beantwoord worden. Waarom moet deze profetie nu worden vervuld in deze weg? Waarom moeten al deze kindjes omkomen om de weg te banen tot een vervulde profetie? Gemeente, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar daar houdt het niet mee op vanmiddag. Daar houdt het niet mee op. Wij zijn altijd gewend om Stefanus te duiden als de eerste martelaar. Dat begrijp ik ook. Maar ik geloof dat wij vanmiddag bepaald worden bij de eerste martelaren van de kerk, deze kindertjes. Matthew Henry zegt het, deze kinderen geven hier hun bloed voor de Heer Jezus. En straks zal de Heer Jezus zijn bloed geven voor hen. En mag ik dan een voorzichtig pastorale lijn trekken naar u en jou die weten wat het is bij het graf van een kind te moeten staan. Om leven weer terug te geven aan de Heer, wat u van hem ontvangen hebt. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17. Ik heb hem hier liggen, ik lees het ook voor. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 17. Nademaal wij van de wil van God uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, dus niet uit zichzelf, gemeente. Maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk ze met hun ouders begrepen zijn. En nu komt het. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Het zijn niet mijn woorden, gemeente, want dan zou het te kort zijn vanmiddag. Het zijn woorden van de Dordtse vaderen, gegrond op de schrift. De Heere geven dat u daar troost uit mag putten, ook vanmiddag als het gaat om deze tere zaken. En dat u het mag zeggen met Job, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft ook genomen. De naam van de Heere, zij gelooft. We gaan naar onze laatste gedachte. Nazareth. We zijn in Egypte geweest. We zijn ook in Bethlehem geweest. We gaan naar Nazareth. Toen Herodes nu gestorven was. Vers 19. Herodes is een man geweest die machtig was. Grote projecten heeft gerealiseerd. Bijna 20 paleizen gebouwd. Een man die bang was zelfs voor een kind dat nog geen 2 jaar oud was. Een man die zich heel snel bedreigd zag in zijn heerschappij. Die krampachtig vasthield aan de troon en aan zijn kroon. Maar Herodes moet ook sterven. Ook deze machtige man, gemeente, legt het af tegen de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Zelfs die machtige Herodes, hij moet het afleggen. Hij sterft en hij komt met zijn bebloede handen voor de grote rechter van hemel en aarde te staan. En toen heeft God recht gedaan. Dominee, hoe weet u dat? Misschien is Herodes wel tot bekering gekomen, net zoals de moordenaar aan het kruis. Ik geloof er helemaal niks van, gemeente. Ik geloof er helemaal niks van. Waarom niet? In de laatste week voor zijn sterven heeft Herodes nog een zoon laten ombrengen. En kort voor zijn sterven heeft hij zijn zuster bij zich geroepen, Salome, en hij heeft tegen Salome gezegd: als ik straks gestorven ben, want dat voelde hij wel, hij had hoge koorts, als ik straks gestorven ben, dan moet je alle hooggeplaatste mensen in Jericho samenbrengen op de paardenrenbaan, en dan moet je al die mensen door soldaten om het leven laten brengen. Ja, gemeente, want deze wrede man die dacht, dan wordt er tenminste nog gehuild op mijn sterfdag. Want hij wist heel goed dat mensen geen traan zouden laten om zijn sterven. Dus deze man was zo krankzinnig, want anders is het niet geweest, zo krankzinnig dat hij een bloedbad heeft willen veroorzaken, zodat er toch gehuild zou worden op zijn sterfdag. Salome heeft dat niet gedaan. Ze heeft er niet in bewilligd, gelukkig niet. Maar dit is de opdracht die Herodes heeft gegeven, zo weten we uit de ongewijde geschiedenis. Deze man, gemeente, is gestorven en moest zich voor zijn daden verantwoorden voor de Heere. En wanneer Herodes verschijnt voor de Heere, na zijn sterven, verschijnt er aan Jozef opnieuw een engel in de droom. Jongens en meisjes, jullie weten dat Jozef diep in het Oude Testament heeft gedroomd in het land Gozen. Hier zien we opnieuw, gemeente, dat deze engel opnieuw spreekt tot Jozef, die opnieuw verschijnt in een droom. En dan klinkt in die droom deze woorden, vers 20, sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Jozef krijgt dus de opdracht om terug te gaan naar het land Israël. Zij die de Heer Jezus naar het leven stonden zijn gestorven en dan zien we in gedachten hoe Jozef ook in gehoorzaamheid opnieuw gaat terug naar Israël. Maar dan deinst hij terug. Want Jozef hoort, zo lezen we in vers 22, dat Archelaus koning is in Israël. Archelaus heeft de troon opgevolgd van koning Herodes. Jozef vreest. Jozef vreest. Waarom? Waarom vreest Jozef op dit ogenblik? Wel, gemeente, dan moet ik nog iets delen uit de ongewijde geschiedenis. Koning Herodes, die inmiddels gestorven is, had de tempel in Jeruzalem verfraaid. En hij heeft toen een adelaar laten plaatsen, boven de ingang van de tempel. U weet, dat is een Romeins teken en dat was een vreselijke dolksteek in de rug, een dolksteek in de rug van de Joden. Heiligschennis was het. Er waren enkele rabbies in die tijd en die spraken over die daad van Herodes met hun studenten. En wat deden enkele studenten die onder het gehoor van die rabbies hebben gezeten? Die gingen naar de tempel en die haalden die adelaar omlaag met een bijl. Die jongens werden gearresteerd, die bleven in leven. De rabbis, die het onderwijs hadden gegeven, werden ook gearresteerd en die werden gedood door Archelaus. Toen kwam er een volksopstand en wat gebeurde er? Archelaus heeft die opstand met een harde hand de kop ingedrukt en er stierven, zo zeggen de geschriften, 3000 mensen. Opnieuw een bloedbad. Opnieuw gemeente, een vreselijke daad. Als we vanmiddag de Bijbel zo houden, dan vloeit het bloed eruit. Maar de Heere weet waar Jozef mee loopt. Jozef deinst ervoor terug. Moet ik naar die plaats waar Archelaus heerst? De Heere weet ervan. Want wat zegt de Heere dan tegen Jozef? Jozef, ga maar. Jozef wordt door een goddelijke droom vermaand en mag dan verder trekken. Geliefde gemeente, ik maak die toepassing ook voordat ik verder ga. De Heere weet waar u en jij mee te stellen hebt. Misschien deinst u ook wel ergens voor terug. Misschien moet u komende week wel onderzoek ondergaan waar u ten diepste voor terugdeinst. Misschien moet jij wel weer die werkkring in waar zoveel gevloekt wordt en getierd. Waar het morgen alleen maar weer zal gaan over films, over Netflix en over voetbal. Je hebt misschien heerlijk gekerkt vandaag. Het is goed om onder het woord geweest te zijn en morgen zit je daar weer in die omgeving. Geliefde gemeente, de Heere weet wat u bezighoudt hoor. Hij weet ervan. Hij weet het ook in het leven van Jozef. En dan komt Jozef terug met zijn gezin. En dan leven ze nog lang en gelukkig. Nee, dan gaat er opnieuw een profetie in vervulling. Opdat vervuld zou worden waardoor de profeten is gezegd. Dat Christus, dat hij een Nazarener zal geheten worden. En u weet het gemeente, ik werk dat nu niet meer uit. U weet wat een Nazarener was. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Hey jongens en meisjes, jullie worden overladen met speelgoed, denk ik. Althans, in de pastorie is het wel zo. Mijn vrouw en ik bergen wel eens wat speelgoed op om het vervolgens weer voor de dag te halen. Dan is het weer als nieuw. Want er ligt soms zoveel, ze weten bijna niet meer waar ze mee moeten spelen. Maar de Heere Jezus, hij is eenvoudig opgegroeid. Inderdaad een arm gezin. Misschien heeft hij alleen wat houtsnijwerk gehad uit de timmerwerkplaats van vader Jozef. Eenvoudig leven. Maar ook hiermee gaat een profetie in vervulling. Dat Christus opgroeit als een Nazarener. Gemeente, we gaan besluiten. We zullen proberen af te ronden. Laten we het proberen te doen met een geestelijke toepassing. Bent u, ben jij, uit Egypte geroepen? Bent u, ben jij, uit het slavenhuis, denk ook nog even aan vanmorgen. Uit het slavenhuis van Egypte uitgeleid. Want de Heere roept niet alleen zijn zoon uit Egypte, hij roept ook vanmiddag zondaren uit Egypte. Hij roept nog, de genadedeur staat nog open. Ik moest het vanmiddag nog denken, momenteel roep ik keer op keer, deur dicht, deur dicht, deur dicht. Ik hoor het mezelf soms roepen. Dan laten de kinderen de deur openstaan, komt er een hoop kou binnen, deur dicht. Maar gemeente, wat een genade, dat bij de Heere de deur nu nooit gesloten is. Dat de genadedeur ook vanmiddag open staat en dat Jezus Christus en dien gekruisigd ook vanmiddag nog zondaren uit Egypte wil roepen. Want hij zegt het vanmiddag, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geliefde gemeente, u die de Heer heeft lief gekregen, dit heeft Christus voor u gedaan. Christus mocht niet omkomen door het zwaard van Herodes. Nee, want hij moest die vloekdood op Golgotha sterven, om zo een vloek te worden voor u, zodat u niet door de toren van God hoefde om te komen en niet getroffen hoeft te worden door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Dit heeft Christus voor u gedaan. En de Heere geven, geliefde gemeente, dat het weer voor ons een wonder mag worden of zijn. En dat we het mogen zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke genade. Amen.